die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des heiligen geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 5e en het 7e vers van Psalm 101. Ik zal over hem die achterklapt mij belgen, en maar elk die snoot door listige bedrijven zijn voordeel zoekt, zal in mijn huis niet blijven. 5 en 7 van Psalm 101. Onze schriftlezing is vanavond uit de Spreuken van Salomo. We lezen daarvan het 20e hoofdstuk, Spreuken 20. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het 14e vers van Psalm 37. Wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor in weldoen onvermoeid. Psalm 37 vers 14. Wij lezen samen het 20e hoofdstuk uit de Spreuken. De wijn is een spotter. De sterke drank is woelachtig. Al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn. De schrik des konings is als het brullen van een jonge leeuw, die zich tegen hem vergramt, zondig tegen zijn ziel. Het is eer voor een man van twist af te blijven, maar ieder dwaas zal er zich in mengen. Om de winter zal de luiaard niet ploegen, daarom zal hij bedelen in de oogst, maar er zal niet zijn. De raad in het hart eens mans is als diepe wateren, maar een man van verstand zal die uithalen. Elk van de menigte der mensen roept zijn weldadigheid uit, maar wie zal een recht trouwe man vinden? De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid. Welgelukzalig zijn zijn kinderen na hem. Een koning, zittende op de troon des gerichts, verstrooit alle kwaad met zijn ogen. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde? Tweeërlei weegsteen, tweeërlei eva is de Heere een gruwel, ja die beide. Een jongen zal ook door zijn handelingen zich bekend maken, of zijn werk zuiver en of het recht zal wezen. Een horend oor en een ziend oog heeft de Heere gemaakt, ja die beide. Heb de slaap niet lief, opdat gij niet arm wordt. Open uw ogen, verzadig u met brood. Het is kwaad, zal de koper zeggen. Maar als hij weggegaan is, dan zal hij zich beroemen. Goud is er, en menigte van robijnen, maar de lippen der wetenschap zijn een kostelijk kleinood. Als iemand voor een vreemde borg geworden is, neem zijn kleed en pand hem voor de onbekenden. Het brood der leugen is de mens zoet, maar daarna zal zijn mond vol van zandsteentjes worden. Elke gedachte wordt door raad bevestigd. Daarom voer oorlog met wijze raadslagen. Die als een achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke. Vermeng u dan niet met hem die met zijn lippen verlokt. Wie zijn vader of zijn moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis. Als een erfenis in het eerste verhaast wordt, zo zal haar laatste niet gezegend worden. Zeg niet, ik zal het kwaad vergelden. Wacht op de Heere en hij zal u verlossen. Tweeërlei weegsteen is de Heere een gruwel, en de bedriegelijke weegschaal is niet goed. De treden van de man zijn van de Heere, hoe zou dan een mens zijn weg verstaan? Het is een strik des mensen dat hij het heilige verslindt en na gedane beloften onderzoek te doen. Een wijs koning verstrooit de goddelozen en hij brengt het rad over hen. De ziel des mensen is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkameren van de buik. Weldadigheid en waarheid bewaren de koning, en door weldadigheid ondersteunt hij zijn troon. Der jongelingen sieraad is hun kracht, en der ouden heerlijkheid is de grijsheid. Gezwellen der wonden zijn in de boze een zuivering. Mitschaders de slagen van het binnenste des buiks. en uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Spreek dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we hebben in deze vakantieperiode in onderbreking van onze catechismusprediking een aantal keren stilgestaan bij Gods woord in Spreuken 30. Ik wil u nu, de vakantieperiode op het einde loopt, nog één keer Gods woord uit dit hoofdstuk bedienen. En dan hopen we volgende week weer met ons leerboek verder te gaan. De tekst voor vanavond vindt u dus in Spreuk 30 op twee plaatsen. Twee plaatsen die niet zoveel met elkaar te maken hebben. Het zijn twee van die korte spreuken in dit hoofdstuk, die toch inderdaad door Gods geest ook zijn neergeschreven en daarom ook onze aandacht waard en onze overdenking waard zijn. De verzen 10 en 17. Spreuken 30, het tiende vers. Achterklap niet van de knecht bij zijn heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. En vers 17, het oog dat de vader bespot of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Wij zoeken Gods aangezicht en wij bidden de Heere om zijn zegen. Heere, we buigen ons ook vanavond voor u neer, nu het woord van u weer gelezen is en overdacht zal worden. We willen u erkennen voor het feit dat u ons weer samenbrengt en dat het ons gegund wordt om opnieuw onderwezen te worden in uw woord. Met name vanavond ook in uw geboden, uw heilige ordinantiën. Want er zullen er in ieder geval twee voor onze aandacht komen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en eert uw vader en uw moeder. Heren, dat zijn uw woorden en dat zijn woorden voor toen en voor nu. Woorden voor altijd. Er zal ook geen tittel en geen jota van uw woorden, van uw wet ter aarde vallen. En ge houdt ons daar ook aan. Wij staan ook onder dat gebod. Vanmorgen zijn ook die geboden ons weer voorgehouden, zoals in elke zondagmorgendienst. En uw woord geeft er vanavond toch weer een bijzonder accent aan, dat gij die dingen hebt ingezet en geverordend. Leer ons luisteren met diepe eerbied. Maar schrijf gij zelf uw geboden af in ons hart. Want dat is de belofte van het nieuwe verbond. Ik zal mijn wetten in hun hart schrijven. Ik zal maken dat zij in mijn inzettingen zullen wandelen. Heren, anders dan luisteren we wel naar de geboden. En dan weten we ook nog wel zo ongeveer wat die betekenen. En misschien dat we er ook nog in slagen om in een bepaalde uiterlijke vorm en een uiterlijke gehoorzaamheid daaraan te beantwoorden. Maar als het meer niet is, dan heeft het toch nog geen waarde. Want de uiterlijke gehoorzaamheid, hoe goed die ook mogen zijn, is toch niet wat u bij ons zoekt. Gij zoekt waarheid in het binnenste. En heren, dan is nodig dat die wetten van u in onze harten geschreven staan. En dat gij er ons innerlijk aan bindt door de waarachtige bekering, dat u ons lust geeft in alle gerechtigheid, en gerechtigheid is wetsvolbrenging, dat u ons lust geeft om in uw wegen te wandelen, de vreze des Heren, en de vreze des Heren, dat is juist de gehoorzaamheid, het kwade te haten en het goede te verkiezen. Heren, dat zijn dingen die we van nature niet bezitten, die wij bij onszelf ook niet doen ontstaan, die wij bij onszelf ook niet kunnen aankweken. Dat zijn dingen die ouders ook hun kinderen niet kunnen leren, en die de ene mens de ander wel kan voorhouden, maar niet kan schenken. Daarvoor zijn we ook nu weer geheel en al op u, o God, aangewezen. De werkmeester van het geloof en van de geloofsgehoorzaamheid. Degene die ons tot de goede keus brengt en die ons ook bij die keus doet blijven. Degene die het de vreze van uw naam in onze harten werkt. Zo zien wij op tot u, Heren. Kom dan in ons midden. En als uw woord bestraft, laten we eronder buigen. Als uw woord veroordeelt, laten we het oordeel aanvaarden. Een onderdeel van de weg der zaligheid is toch ook dat de mens aan de straffingen van zijn ongerechtigheid een welgevallen krijgt. Dat hij schuldenaar wordt voor u. Dat hij leert buigen in het stof. Dat hij gaat erkennen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dat hoort er toch ook bij, Heren, zo werkt u dat toch ook. Dat kan toch elk die u vreest in meerdere of mindere mate getuigen. En belangrijker, zo vinden we toch ook terug in uw eigen woord alleenlijk. Ken uw ongerechtigheden, dat ge tegen de Heren uw God gezondigd hebt. Heren, daarom, die plaats moeten wij leren innemen. En als het dan nodig is dat er vanavond een Nathan naar ons toekomt en ons zegt, gij zijt die man, gij zijt die vrouw, gij zijt die jongen en dat meisje, laat dan dat woord van die Nathan ingang vinden in onze harten, zodat ook wij op de knieën komen en leren zeggen met dat grote voorbeeld, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Heren, maar daar hoort ook bij dat gij zulk een vergeving schenkt, dat u in de wetsvervuller en in de gehoorzame knecht des Heren alles gereed gemaakt hebt om verloren zonen weer thuis te ontvangen en ze in de weg van boetvaardigheid ook in genade aan te nemen en al hun schuld te vergeven en hun ongerechtigheid uit te delgen. Laat dat ook verstaan mogen worden. En laten wij zo vanavond ook iets mogen zien van hem die alle gerechtigheid volbracht heeft en die in de weg der gehoorzaamheid gegaan is ten einde toe. Het einde der wet. Christus voor een ieder die gelooft. O Heere, bedien gij dan zelf uw woord in ons midden, door het ook in onze harten een plaats te geven voor de eerste keer of bij vernieuwing. En wilt gij uw genade verheerlijken. We bidden u, Heere, weer dan alle kwaad en alle zonde uit ons midden. En scheld de vorst der duisternis dat hij ons geen hinder doen zal. Zo bidden wij u voor ons hier en voor hen die niet naar de kerk kunnen, voor alle die meeluisteren. Wees ook daar, Heren, waar via de kerktelefoon, de prediking, de hele kerkdienst kan worden meebeleefd. Zegen uw woord overal waar het vanavond ook nog gepredikt mag worden. Stel het tot een zegen, tot uitbreiding van uw rijk en tot verheerlijking van uw naam, opdat in deze wereld de mens mag leren God te erkennen en in erkentenis te houden. Heren, laten ook uw geboden, die heilig en goed en die ook heilzaam, die ook zegenend, zegenbrengend zijn, in onze samenleving weer een plaats mogen krijgen. De mens heeft zich verbeeld dat hij bij zijn eigen licht toch op een betere weg gaat dan bij uw licht. En bij zijn eigen inzettingen en zijn eigen geboden toch een betere toekomst tegemoet kan gaan dan als hij gaat in het pad van uw geboden. En al blaast u erin, en al wordt de mislukking van dat streven alom gezien, en al komt de mens in zijn dwaasheid openbaar, hij zal het toch niet spoedig herkennen, maar toch voortgaan op die weg die geen zegen, maar verderf brengt. Heren, we zijn daar als samenleving ook druk mee bezig, met afwijken van uw geboden en met het gaan op eigen wegen. En waar we dan terechtkomen, heren, u hebt het in uw woord al gezegd, als we van u de hoge God afwijken, dan kunnen wij geen toekomst hebben. Dan zullen we in het garen van ons eigen denken verward, verstrikt raken en erin omkomen. Heren, laat dat weer eens beseft worden. Keer dan terug tot ons volk, door de krachtige en met de krachtige onwederstandelijke werkingen van uw Heilige Geest. En wilt gij dan uw genade rijk tot openbaring brengen, o God? Wilt gij krachtig werken onder degenen die hoog geplaatst zijn en onder alle lagen van onze bevolking? En geef dat uw kerk in ons land getrouw bevonden mag worden om een getrouw geluid te laten horen. Een woord in overeenstemming met uw woord. Een woord gebouwd op uw woord, geput uit uw woord. Heren, gedenk ons land en ons volk. In deze tijd van verschrikkelijke verwarring, wees ook met de volkeren in deze wereld, die ook dwalen en dolen, en die verstrikt en gevangen zitten in allerlei dwaasheden, en die zo duidelijk moeten ervaren de onmacht, heren, om echte problemen tot een oplossing te brengen. U hebt het al gezegd, ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze dan hebben? Dan is er geen wijsheid meer en dus worden de problemen alleen maar groter en de moeite en de zorgen alleen maar meer. Heere, wilt gij de duisternis verdrijven en licht schenken en gerechtigheid op de aarde bestellen en uw woord tot heerschappij brengen en de mens doen bukken voor u, de hoge God. Ten slotte, we zijn toch allemaal uw schepselen, heren. Allemaal maaksel van uw hand. Ach, doe ons dan terugkeren tot u, onze schepper. Heren, we bidden u, voorzie in al onze noden. En denk aan ons in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 72e psalm, het 6e en het 7e vers. Psalm 72, het 6e en het 7e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, en nooddruftigen zal hij verschonen. Gemeente, in de woorden van Agur treffen wij langere en kortere spreuken aan. We hebben met elkaar een aantal van die langere spreuken overdacht. Maar ook die kortere spreuken staan er niet voor niets. In feite mogen we die ook niet overslaan bij het lezen van de schrift niet. En we zullen dat ook niet gemakkelijk doen als wij vers 9 gelezen hebben. Dan zullen wij in onze schriftlezing het 10e vers niet overslaan om dan in één keer naar het 11e te gaan. Maar in de prediking hebben wij ook geen permissie van de Heere gekregen om enig deel van zijn geopenbaarde waarheid over te slaan. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn om over alle onderdelen van het woord van God te preken. Maar toch, de dingen die de Heere ons in het 10e vers en de dingen die de Heere ons in het 17e vers vanavond voorhoudt, staan er niet zonder bedoeling. Die zijn ook door de geest geïnspireerd. En ik herinner u nog maar even aan de woorden die Paulus aan Timotheus geschreven heeft. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot wederlegging, tot vermaning enzovoort. En dat zei Agur trouwens ook, u herinnert u dat wellicht uit de eerste preek uit dit schriftgedeelte. Alle rede Gods is doorlouterd. Dus zo willen we vanavond eerlijk recht doende aan dit gedeelte van het woord van God niet wegvluchten bij twee van die kortere spreuken om dan tot een andere stof uit het woord van God onze toevlucht te nemen, maar met de hulp van God en van zijn Heilige Geest proberen om ook deze woorden in het midden van u te ontvouwen. Het zijn twee woorden die ons heel duidelijk herinneren aan de geboden Gods. En twee geboden uit de tweede tafel van de wet komen langs deze weg dan ook voor onze aandacht te staan. Het 10e vers van Spreuken 30. Achterklap niet van de knecht bij zijn heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Dat is natuurlijk een hele duidelijke herinnering aan het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En het 17e vers, het oog dat de vader bespot of de gehoorzaamheid aan de moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Dat is, en ieder snapt dat zonder dat ik dat zeg ook wel, een duidelijke herinnering aan het 4e, aan het 5e gebod. Eert uw vader en uw moeder. In het 11e vers, en we hebben ons bij de overdenking van dat gedeelte waar het 11e vers in staat, daar eigenlijk ook niet al te zeer mee bezig gehouden. Maar in het 11e vers heeft Agur het ook al over deze zaak gehad. Toen hij het had over het geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Dus zoals ik zei, vanavond krijgen twee van Gods geboden aandacht. En op zich is dat natuurlijk ook nuttig. In onze catechismusprediking zijn we nog lang niet toe aan de bespreking van de geboden. Maar het is bij tijden toch wel nuttig en nodig ook, omdat de Heere geboden heeft dat wet en evangelie gepredikt zouden worden. Dat wij weten wat de geboden inhouden. En langs deze weg mogen we zeggen, zo krijgen we een welkome gelegenheid om in ieder geval eens even wat aandacht te schenken aan twee van de 10 geboden. Allereerst dus wat Agur zegt over het 9e gebod. Hij waarschuwt tegen de zonde van achterklap. En achterklap, dat is heimelijk van iemand kwaad spreken. Achter iemands rug om, over hem allerlei kwaad vertellen. De persoon over wie het dan gaat blijft er onkundig van, maar hij wordt er wel de dupe van. Degene tot wie die laster gesproken wordt, die wordt daardoor in zijn denken toch beïnvloed en die gaat op een bepaalde manier naar de belasterde kijken en over hem denken. En op een gegeven ogenblik kan dat ook gevolgen hebben voor degene over wie kwaad gesproken is. De waarschuwing betreft met name het achterklappen over een knecht bij zijn heer. En dan moet u het woord knecht hier naar zijn oorspronkelijke betekenis maar verstaan als een slaaf. Een slaaf bij zijn heer zwart maken. Nu stonden slaven natuurlijk altijd al in een uiterst kwetsbare positie. Er hoefde maar iets te gebeuren en dan kwam de toorn van hun heer op hen terecht. In de regel hadden ze het al niet zo breed, de goede heren daarbij uitgezonderd. Maar elke ongehoorzaamheid of elk begin van ongehoorzaamheid aan de kant van de slaaf, dat werd meestal al streng gestraft. En als daar dan ook nog eens extra beschuldigingen bij komen, dan kan zo'n woord over zo'n knecht tot zijn heer gesproken het lot van die slaaf nog dubbel zwaar maken. En als dan ook de beschuldigingen nog eens een keer niet waar zijn, als het valse beschuldigingen, als het een vals getuigenis, als het laster is, dan hebben wij daaraan meegewerkt dat die slaaf het nog veel en veel moeilijker krijgt bij zijn heer. Zo'n slaaf heeft geen mogelijkheden om zich te verweren. Het is toch al moeilijk om je tegen achterklap te verdedigen. Tegen die oncontroleerbare geruchten die over iemand verteld worden. Het is toch al moeilijk om daarachter te komen wie dat verteld heeft en waarom het verteld is en hoe het precies gezegd is. En om dan daartegenover de werkelijkheid staande te houden. Maar zeker zo'n slaaf, die werd algemeen beschouwd als een rechtloze. Wat kan hij doen? Neem een voorbeeld van zo'n slaaf. Ik denk aan Jozef in het huis van Potifar. Wat kon hij doen tegen de woorden die de vrouw van Potifar sprak over hem? Wat kon hij zeggen tegenover haar? Zou zijn woord enig gewicht in de schaal gelegd hebben tegenover haar woorden? En als zij hem beschuldigt, dan kan hij de moeite wel sparen, dan hoeft hij niets meer te zeggen, dan staat zijn vonnis al vast. En zo komt Jozef onrechtmatig in de gevangenis terecht. Want hij heeft geen schijn van kans om zich te verdedigen. En zijn zaak wordt niet eens onderzocht, zonder pardon wordt hij gestraft. En wat een lijden betekent dat voor zo'n knecht, voor zo'n slaaf. Wat een lijden als er valse beschuldigingen uitgesproken worden. Wat een lijden als er achterklap is en lastering. Kunt u zich bij benadering indenken hoe Jozef daaronder geleden heeft? Onschuldig te zijn en dat niet te kunnen bewijzen. En er zelfs niet eens over te kunnen spreken. Onschuldig te zijn. En als je het probeert duidelijk te maken. Met een honend gelach in aanraking te komen. Want je bent maar een slaaf. En je hebt niets te zeggen. Wat een lijden. En wat kan zo'n slaaf dan nog doen? Hagar wijst op een mogelijkheid die slaaf heeft. De mogelijkheid dat hij een vloek uitspreekt. Dat bedoelt natuurlijk niet te zeggen dat hij gaat vloeken. Dat hij de naam des Heren gaat misbruiken. Maar dat bedoelt dit te zeggen. Dat zo'n slaaf dan de Heren aanroept. En dat hij de Heren vraagt om vergelding te doen. Dat is een mogelijkheid die de wet aanwijst. In het boek Deuteronomium, in het 15e hoofdstuk, in het 9e vers, wordt ons op die mogelijkheid gewezen. Wacht u, zo lezen wij in Deuteronomium 15 vers 9, wacht u dat u in uw hart geen Belials woord zei om te zeggen het 7e jaar, het jaar van de vrijlating naakt. Dat uw oog boos zij tegen uw broeder die arm is en dat gij hem niet geeft. En hij over u roepen tot de Heere en zonde in u zij. Zonder nu op al die woorden die hier staan in te gaan, wordt ons in dit vers dus de weg gewezen, de mogelijkheid geopend dat iemand die onrecht leidt en die zich niet verdedigen, die zich niet verweren kan, dan altijd nog tot God kan roepen en dat de Heere dan duidelijk zal maken wat zonde en wat geen zonde is, zodat de zonde ook zal openbaar komen. Dat is wat Ager hier bedoelt als hij zegt dat die knecht waarover gelasterd wordt, die het slachtoffer van achterklap geworden is, in zijn zwakke positie waarin hij zichzelf niet redden kan, zich tot God gaat wenden. En dat hij de Heere vraagt, Heere bewijs mijn onschuld. En dat hij de Heere vraagt om het onrecht te vergelden en de achterklapper te straffen. Ten slotte weet God wat de zonde is. Ten slotte kan God ook de onschuld aan het licht brengen. En die praktijk die is ook wel eens beoefend. David heeft daar gebruik van gemaakt in de geschiedenissen die ons in het eerste boek Samuel verteld worden, toen David nog een vluchteling was en toen hij door Saul op de hielen gezeten werd. En David wist dat er aan het hof van Saul waren die van hem lasterden, die allerlei kwaad van hem vertelden en die Saul meer en meer nog opzetten tegen David, zodat Saul meer en meer van plan was om David ten bloede toe en ten dode toe te vervolgen. En als er een keer een gelegenheid is op die zwerftochten dat David Saul spreekt, dan zegt hij onder andere dit: en nu, mijn heer de koning, hoor toch naar de woorden van zijn knecht. Indien de Heere u tegen mij aanport, laat hem het spijsoffer rieken. Maar indien het mensenkinderen zijn, zo zijn ze vervloekt voor het aangezicht des Heeren, terwijl zij mij heden verstoten dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des Heeren, zeggende: ga heen dien andere goden. Koning, zegt David tegen Saul, als het mensenkinderen zijn die u tegen mij aanporren, dan doe ik een beroep op God. En dan mogen God ze vloeken. En dan mogen God bewijzen mijn onschuld en hun zondige bedoelingen. Maar heeft dat dan nut? Heeft dat dan zin als zo'n slaaf een beroep op God doet en als hij zo een vloek uitspreekt over degene die hem belasteren, heeft dat dan, luistert God daar dan naar? In het Spreukenboek lezen wij in hoofdstuk 26 dat een vloek zonder oorzaak krachteloos is, geen effect heeft. Maar dan is het omgekeerde ook waar. Een vloek die wel oorzaak heeft, die is niet krachteloos. Die blijft niet zonder uitwerking. Daar gaat wat van uit. Dat gelooft Ager. Ager gelooft dat in zo'n geval, als daar een slaaf in zijn zwakke positie belasterd wordt en zijn lot nog zwaarder gemaakt wordt dankzij die lastertaal, als een Jozef vals beschuldigd wordt en als hij zich dan op God beroept, dan hoort God daarnaar. Dan is de Heere geen ledig aanschouwer. En dan wordt, doordat die slaaf zich op God beroept, de lasteraar blootgesteld aan de wraak des Heren. Dan kan de dag komen, inderdaad, dat hij werkelijk schuldig bevonden wordt, zoals Ager zegt, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Dat uitkomt wat uw bedoelingen waren. Dat blijken zal, hoe? Ik weet dat niet, maar dat blijken zal doordat God het aan het licht brengt. Dat u, God het aan het licht brengt. Dat u, die kwaad gesproken hebt van die slaaf, zelf schuldig zult blijken. Soms geeft het Oude Testament ook voorbeelden van vloeken die werkelijk uitkomen. Wat denkt u van Elisa? Als hij die jongens in Bethel in de naam des Heren vloekt, dan komt het zelfs terstond uit als die twee berinnen uit het bos komen. En als die twee berinnen daar huishouden onder de jongens van Bethel en de 42 mangelen, zodat ze sterven of voor hun leven verminkt zijn. Een vloek zonder oorzaak komt niet, maar een vloek die grond heeft, die oorzaak heeft en die door God gehoord wordt. God hoort het. Als Elisa ze vloekt in zijn naam, Elisa zijn knecht, die door hen belasterd en bespot en gehoond en getergd is. God hoort het en de vloek die grond heeft, die komt. Dan komen die beerinnen. En 's avonds zijn daar zoveel doden te bewenen in Bethel. En er zijn er onder de jongens van Bethel die nooit meer genezen zijn. Die de sporen van de berenklauwen in hun gezicht hebben gehad, tot aan een dood toe. O ja, de Heere geeft in zijn woord meer dan eens een bewijs dat een vloek die grond heeft, komt. Wat denkt u van de vloek die Jozua uitgesproken heeft over Jericho, de eerste stad die ze in handen kregen? Stad die God hen gegeven heeft en Jozua heeft zijn hand op. En hij zei, vervloekt zij de man die deze stad zal herbouwen. En toen was er in Achabs dagen een architect, Hiel, en die ging Jericho herbouwen. Waarschijnlijk wel op bevel van de koning. En die tartte die vloek Gods. En het gevolg was dat toen hij die stad ging herbouwen, zijn beide zoons stierven. Want die vloek had grond. En die komt. God hoort het geroep van zijn ellendigen immers. God wreekt de eer van zijn ellendigen, van Elisa. En van die knecht die geen recht heeft. En die geen stem heeft. En die niets kan om zichzelf te helpen. De Heere zo heeft de 72ste psalm het gezegd, de Heere neemt het op voor de ellendigen. Hij helpt degene die geen helper hebben. En al komt het dan hier op aarde allemaal nog niet glad en vlak, en al wordt het hier op aarde allemaal nog niet op zijn plaats gezet, er komt, en dat mag die ten onrechte beschuldigde slaaf en al diegenen die onrecht lijden van de hand van hun medemensen, en die onbegrepen worden en wier naam beklad en besmeurd wordt en die zich niet verdedigen kunnen, en alle die ten onrechte beschuldigd worden, het mag hen tot troost zijn dat er toch een dag komt waarop de Heere de dingen wel recht gaat zetten, allemaal. En dat alles wel op zijn plaats komt te staan. En dat dan blijken zal wat onschuld waarlijk is. Maar dat dan ook uit zal komen wat zonde. Ook het kwaad in het heimelijk bedreven. Dat dat toch waarlijk kwaad is. Het blijkt dus wel uit de woorden van Agur. En trouwens uit andere gedeelten van het woord van God blijkt het ook. En we kunnen het ook afleiden uit het feit dat de Heere deze dingen in zijn heilige wet, in zijn 10 woorden zelf ook genoemd heeft. Dat de Heere ook deze zonde hoog opneemt. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. De Heere hoort dat kwaad. De Heere noteert dat kwaad. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En de Heere vergeldt dat kwaad. Bezoekt het. Daar staan we weinig bij stil. Dit kwaad, zonde tegen het 9e gebod, is bij ons nogal licht geacht. Daar zullen we iemand niet gauw over onder censuur zetten. Daar hoeft iemand ook nooit schuldbelijdenis over af te leggen. En er is bij mijn weten ook nog nooit een afkondiging geweest van de preekstoel dat iemand vanwege zonde tegen het 9e gebod voor de kerkraad schuldbelijdenis heeft moeten afleggen. We hebben elkaar trouwens op dit punt ook niks te verwijten, zou ik zeggen. God heeft ons allemaal veel te verwijten. Want al tillen wij niet zwaar aan dit gebod, God doet het wel. En al bedrijven wij dit kwaad gemakkelijk in onze gesprekken
en veelvuldig in onze conversaties. Achter iemands rug om, wat wordt er veel achter iemands rug om gepraat? En wat wordt er veel kwaad over iemand verteld? Kwaad dat soms niet eens bewezen kan worden. Geruchten die alleen maar opgevangen zijn. En de een heeft wat opgevangen en de ander voegt er wat aan toe. En een derde dikt het nog weer aan en een vierde. En dan is het een sneeuwbal die niet meer te stuiten is. En wat zijn er al veel mensen het slachtoffer geworden van dit kwaad dat we zo makkelijk bedrijven. En dat door niemand afgestraft wordt. Iemands kwaad gerucht verspreiden. Ja, maar als het toch waar is, dan is er toch niks op tegen als het verteld wordt. Dan is er toch nog dit op tegen, dat diegene over wie het dan gaat er niet mee gediend is als een kwaad gerucht verspreid wordt. Dan is er dit op tegen dat ook het kwaad dat dan wat mij betreft nog waar is, ook dat kwaad vertellen in strijd is met de wet van de liefde, want de liefde bedekt alle dingen. Bedekt alle dingen. En de liefde is de vervulling van de wet. Dus het is ten eenenmalig gebrek aan waarachtige liefde tot de naaste. En dat is ook gebrek aan waarachtige liefde tot God. En het brengt ons onder de vloek. Zoals die lasteraar, die achterklapper, doordat die slaaf zich op God beriep, ook onder de vloek kwam. We zouden uit het Nieuwe Testament diverse teksten uit de brieven kunnen noemen waaruit dat ook duidelijk blijkt dat wij niet hebben kwaad te spreken over onze naaste. Doen we toch, dan zullen we een keer verantwoording moeten afleggen. Dan komt de Heere er een keer op terug. En dan worden we onherroepelijk schuldig bevonden, gemeente. Schuldig aan Gods wet. En de Heere heeft gezegd, als we in één struikelen, dan zijn we schuldig aan de hele wet. Al zouden we nou al die geboden houden en we gaan door met die praktijk van, heb je dat gehoord? En we gaan door met die praktijk van, over die en die en over dat en dat. Dan staan we schuldig aan de hele wet en vervloekt is een iegelijk. Ja, hoort u, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En nu zegt de Heere tegen de meesten van ons, laat ik nou niet zeggen allen, maar toch wel tegen de meesten van ons. Gij zijt die man. Voelt u de vinger op uw eigen hart gericht? Als de Heere zo even aan de hand van dit oude woord van Ager blootlegt wat er in ons leven ook allemaal aan verkeerdheid en aan zonde is. Die achterklap, dat kwaad spreken, dat kwaad denken soms ook al. De eer en het goed gerucht van onze naaste niet bevorderen waar we kunnen en mogen, zoals onze catechismus bij de uitleg van het negende gebod het formuleert. Gij zijt die man. En dan vervloeking. Vervloeking. Kunnen we daar nog aan ontkomen? Ja, ik kom daar straks op terug. Want Ager heeft in deze spreuken nog die andere spreuk neergeschreven, waarbij het over het vijfde gebod gaat. Niet waar, in vers 11 al, ik wees daar al even op, toen hij het had over het geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent, en nu heel nadrukkelijk in het 17e vers, het oog dat zijn vader bespot of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Dat is het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Maar er is een geslacht dat dat niet doet. Integendeel. Een geslacht dat zijn vader vervloekt. en dat zijn moeder niet zegent. Een van de kenmerken van misschien wel de generatie uit Agers tijd, dat zij het met het vijfde gebod niet zo nauw nemen. Integendeel, ze bekommeren zich om dat vijfde gebod helemaal niet meer. En in plaats van vader te eren en moeder te eren, vloeken ze vader. En weigeren ze moeder te zegenen. Waarbij tenslotte openbaar komt het gebrek aan alle natuurlijke liefde tot beide ouders. Het gebrek aan respect. Zonder zelfs natuurlijke liefde zijn ze daar. Vloeken van de vader gaat wel heel erg ver. Niet zegenen van de moeder mag misschien iets minder ver gaan, maar dat is toch ook ernstig genoeg. Als je je moeder aan haar lot overlaat en je zegt ze zoekt het zelf maar uit. Wat kan haar lot je dan tenslotte schelen? En daar voegt dan het 17e vers nog het een en ander aan toe als het gaat over het oog dat de vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht. Dan komt de mond niet eens ter sprake. Maar dan heeft Ager het alleen maar over het oog. Want met je ogen kun je ook heel wat zeggen, nietwaar? Met je ogen kun je ook uitspreken tegenover je vader en tegenover je moeder dat je geen respect voor ze hebt. Met je blikken kun je ook aangeven dat je weigert om hen gehoorzaam te zijn. Met je ogen kun je ook duidelijk maken dat je niets voor hen voelt. Met je koude, met je ongevoelige blik kun je zelfs vader en moeders hart doorwonden. Met je minachtende blik en met je verwensende blik. Met je oog kun je je ouders laten weten hoe je van binnen over ze denkt. En je hebt nog geen woord gezegd. Met je ogen kun je laten weten dat je voor de opvattingen van je vader geen respect hebt. En met je ogen kun je laten weten dat je voor de vermaningen die op grond van de opvattingen van je moeder zij tot je spreekt, geen enkel respect hebt. Met je ogen kun je laten weten dat je met de gebreken die je ouders ongetwijfeld zullen hebben, geen geduld hebt. Veelvuldig kunnen we met onze ogen spreken en overtreden. We kunnen het met woorden ook doen. En we kunnen het met gebaren ook doen. En we kunnen het met daden ook doen. De Bijbel geeft ons voorbeelden van vadermoordenaars en van moederverachters. Absalom. Die zijn vader naar het leven stond. Dat was er een die zijn vader vervloekte en zijn moeder niet zegende. Dat was er een die het ongetwijfeld ook met zijn ogen bewezen heeft. Dat hij zijn vader verachtte en voor de gehoorzaamheid aan zijn moeder niet dat gaf. Hofni en Pinehas. Die tegenover hun vader Eli, die op zichzelf ook de krachtigste figuur niet was, maar ook een slappe vader, maar die ze dan toch af en toe nog eens even tot de orde riep en af en toe nog eens een woord van vermaning sprak, maar ze minachten hem. En ze hebben dat bewezen door hem de rug toe te keren en door hun schouders op te halen en door met hun blik te zeggen, ach kom, gam. De zonde van zijn vader openbaar maakte en zich daarover verheugde en zijn broers opporden om zich ook vrolijk te maken over een dronken vader die zich in het midden van zijn tent uitgekleed had. En dan inderdaad de vernietigende blikken als je misschien niet iets durft te zeggen. Dat laat Duncan de schouder ophalen. En als je eenmaal de deur uit bent en je ontmoet op straat je kornuiten, dan dat minachtende spreken over je oude heer en over die oude. Het valt ook op dat zowel in vers 10 als in vers 17, dus tweemaal, de spreukendichter hier Ager niet alleen over de vader, maar ook over de moeder spreekt. Trouwens, dat is in het vijfde gebod ook uitdrukkelijk het geval, nietwaar? Daar wordt de moeder genoemd. In het Oude Testament worden de vrouwen niet altijd zo uitdrukkelijk genoemd. Dat was zo aan die cultuur eigen. Maar als het over deze dingen gaat, dan let de Heere er bijzonder op dat toch ook heel nadrukkelijk keer op keer naast de vader de moeder genoemd wordt. Moeders die soms nog meer te lijden hebben van het gedrag van hun kinderen dan vaders. Die er nog kwetsbaarder onder zijn. En wat zijn er veel ouders die op deze manier geleden hebben. En die op deze manier nog lijden. Ze zijn er ook in ons midden. Ouders die lijden onder de stekende blikken en de minachtende blikken van hun kinderen. Ouders die lijden onder de woorden en onder het gedrag van sommige van hun kinderen. Ouders die in bezorgdheid soms uren wakker liggen, omdat ze niet weten hoe ze hun kinderen moeten aanpakken en moeten leiden, omdat alle mogelijkheden hen blijkbaar ontnomen zijn, omdat ze geen enkel overwicht meer hebben. Ouders die soms niet weten waar ze het zoeken moeten als ze denken aan waar hun kinderen zitten en hoe ze nog eens een keer terecht zullen komen. Een kwaad dat hoe langer hoe meer in deze tijd ook om zich heen grijpt. Als door de vervloekte maatregelen ook van een regering jongeren zoveel vrijheden gekregen hebben dat ze onafhankelijk geworden zijn van hun ouders. De dwaasheid van het humanisme, waardoor we geregeerd en geleid worden. En als wij dan terugdenken, als je al wel op oudere leeftijd gekomen bent en je overziet je leven, en je overziet je jeugd, en je overziet je eigen gedrag tegenover je ouders in de tijd. Denk niet, bid David dan, aan de zonde van mijn jonkheid. Als God het allemaal eens zou bezoeken, als God het allemaal eens zou vergelden, wat we met woorden en met gedachten en met blikken en met ogen gedaan hebben. Wat doet God met dat kwaad? Hoe vergeldt de Heere dat kwaad? Wel, Ager zegt het. Het oog dat de vader bespot of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken. En des arends jongen zullen het eten. Wat bedoelt Ager? Paulus heeft gezegd dat het gebod, het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, het eerste gebod is met een belofte. Maar het is ook een gebod vergezeld van een ernstige bedreiging. Wat gebeurt er nou met dat oog dat de vader bespot en de moeder hoont? Ager zegt dat wordt uitgepikt. Er zijn roofvogels. En die roofvogels die loeren erop. De raven der beek, de raven die in de regel zich vergaderen bij gebieden waar water is, bij beekjes. Die raven die rondzwerven, die zullen op een gegeven ogenblik dat spottende, dat minachtende oog uitpikken. En de raven, niet alleen de raven, maar ook de jongen van de arend, en waarschijnlijk wordt hier wel een gier bedoeld, die zullen meehelpen aan dat uitpikken. Pikken van de ogen. Hoe moeten we ons dat dan indenken? Gebeurt dat letterlijk? Gebeurt dat altijd letterlijk? In sommige gevallen werden die bijzonder ongehoorzame en weerbarstige kinderen, zo was de wet uiteindelijk, we vinden dat ook in het boek Deuteronomium terug, voor de rechter gebracht. Deze onze zoon, moesten die ouders dan zeggen, en dat was wat om die gang te maken. Deze onze zoon is een wijnzuiper en is een ongehoorzame en is een ontembaar en we weten geen raad meer op hem. En als dan onderzocht werd wat er aan de hand was en als die knaap schuldig bevonden werd, dan werd hij gedood. Misschien wel aan een hout gehangen. En dan was die een prooi voor de raven. En voor de gieren. En die begonnen dan met de ogen. Kent van roofdieren dat ze daar meestal beginnen bij hun prooi. Moeten we dat letterlijk opvatten? Nou, in sommige gevallen wel. Wat is er met Absalom gebeurd? De vadermoordenaar als hij kans gehad had. Hij bleef in het midden van de eik hangen. Onder het oordeel Gods. En soms bleven, zo luidde het aangekondigde oordeel. Bijvoorbeeld in Jeremia 31. De lijken van de goddelozen onbegraven op het veld liggen als een extra vernedering. Een prooi voor de roofdieren. Voor de roofvogels. Maar al moeten we het dan in alle gevallen niet letterlijk verstaan, dan is het nog ernstig genoeg. En dan laat Agur hier heel duidelijk weten dat de toorn van God ook door dit kwaad wordt opgewekt. Neem Gods woord toch ernstig. Je hebt niets goeds te verwachten als je je vader minacht. En als je je moeder bespot. En als je je in ongehoorzaamheid van hun adviezen en van hun raadgevingen afwendt. En als je het vertikt om geduld te hebben met hun zwakheden en hun gebreken. Velen die zo hun ouders behandeld hebben, worden later door hun kinderen nog erger behandeld. Die wet is er ook in Gods schepping en Gods natuur. Je herkent je eigen kwaad soms in het kwaad van je kinderen, nietwaar? Wat moet een mens toch bang zijn voor de zonde. Voor elke zonde. En wat moet de ontdekking aan de zonde ons toch doen vluchten tot de troon der genade. En tot Gods barmhartigheid om die over ons verloren leven in te roepen. Is dat dan mogelijk? Dezelfde vraag als straks. Is het nog mogelijk om onder het oordeel Gods dat gaat tegen alle wetsverbrekers en verzakers uitgesproken wordt, is het nog mogelijk om aan de vloek Gods en aan de toorn Gods en aan de gramschap Gods te ontkomen? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf, zegt u dat ook? De welverdiende straf. Als God het is, allemaal gaat bezoeken wat we misdeden. Om aan de welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. Ik denk aan hem in wiens mond geen bedrog geweest is. Die nooit over een ander kwaad gesproken heeft. Die nooit achterklap gepleegd heeft over een knecht bij zijn heer. Die nooit de naam van zijn naaste misbruikt heeft. En die nooit anders gedaan heeft dan de eer en het goed gerucht van zijn naaste bevorderd, omdat hij leefde in hartelijke en ook volmaakte liefde tot God en tot zijn naaste. Ik denk aan hem, van wie geschreven staat dat hij zijn broeders in alle dingen gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Hij is ze ook in zoverre gelijk geworden dat hij, net als wij allemaal, als een kind geboren werd en als een kind is opgegroeid. Daar in Nazareth, in het huis van Jozef en Maria. En Jozef en Maria zijn ook mensen geweest met gebreken, tuurlijk. Want er is geen mens zonder gebreken. Jozef had ze, Maria had ze. De schrift laat ze soms ook zien. En de Heer Jezus, als kind, heeft dat ook geweten. En toen hij opgroeide, en toen hij een teenager was, heeft hij dat ook gemerkt. Mijn ouders zijn mensen met gebreken, met zwakheden. En hij heeft het altijd gedragen en er geduld mee gehad. En ze er nooit hard om gevallen en ze nooit lelijk behandeld. Nooit. Maria kan zich geen ene keer herinneren. Nooit heeft de Heer Jezus haar een hard en een ongepast woord gegeven. Nooit. Jozef kan zich geen ogenblik herinneren. Nooit heeft Jezus zijn schouders minachtend opgehaald als zijn vader wat zei. Nooit heeft hij met zijn blik de gehoorzaamheid aan de moeder veracht. Nooit heeft zijn oog de vader bespot. Hij was hun onderdanig, zegt de schrift in Lucas 2. En dat is ook een volmaakte gehoorzaamheid naar zijn ouders toe geweest. En waarom eerde hij hen? Omdat God dat van hem vroeg. en omdat hij God eerde en God liefhad. En Gods wet in zijn ingewand droeg. In het binnenste van zijn ingewand meedroeg. En voor hem stond dat daar ook. Eert uw vader en uw moeder. En hij begeerde niet anders. Volmaakt heeft hij hen lief gehad. En vanuit die verbondenheid en vanuit die hartelijke liefde tot hen. En meer nog vanuit een hartelijke liefde tot God. Heeft hij altijd gedaan wat God van hem vroeg. Ook in de relatie met zijn ouders, zelfs aan het kruis, zorgt hij voor zijn moeder. Zelfs als hij in dat verschrikkelijke lijden aan het vloekhout van Golgotha, de dood voor ogen, het verschrikkelijkste moet nog komen, maar hij weet dat dat ook komen gaat. De nederdaling ter helle, zelfs dan. Is zij vervuld van de hartelijke gehoorzaamheid ook tegenover dit gebod. Eert uw vader en uw moeder dat voordat hij gaat sterven. Hij de zaken voor zijn moeder nog geregeld heeft. Vrouw, zie uw zoon. Hij zal voortaan voor u zorgen. En hij geeft Johannes opdracht om Maria in huis te nemen. Wat hij ook doet. Zo heeft hij de ganse tijd van zijn leven geleefd met in gehoorzaamheid aan het 9e gebod. In gehoorzaamheid aan het 5e gebod en we kunnen de andere achterbij zetten. Nooit was er bedrog in zijn mond. Nooit is er enige afwijking in daad, in gebaar, in woord, in gedachte, in blik geweest. Zijn dadelijke gehoorzaamheid. En hoewel hij gans volmaakt was, ook in zijn gehoorzaamheid, hangt hij toch aan het kruis. Wordt aan hem toch de wraak Gods voltrokken. Wordt over hem de vloek Gods uitgegoten. Hij die geen zonde gehad of gedaan heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Al de ongerechtigheden. Van al de zijnen heeft God op hem doen aanlopen. En daar moet je het nou leren zien. En zul je vergeving ontvangen, dan kan het alleen in die weg. En zal dat geweten dat beschuldigd tot rust komen, dan kan dat alleen door het bloed van Christus. Door het geloof in de schuld overnemende borg, die onder het oordeel Gods bezweken is. Zal er nu vrede in de ziel komen en zal nu geleefd worden uit de vergevende genade Gods. Dan zal een mens bij dat kruis van de gekruisigde, van de gehoorzame knecht des Heren, aan wie toch de zonden der zijnen bezocht werden, moeten terechtkomen. Want zo is er bij God vergeving. En zo is er het bewijs van Gods genade. En zo is er vergeving voor de zonde die we met ons oog bedreven tegenover vader en moeder. Zo alleen bij de Heere Jezus. Zo alleen is er ontkoming aan de vloek die op ons rust vanwege het achterklappen en lasteren. Alleen bij de gekruisigde Heere Jezus. En hoe komt de mens nou daar? Hoe komt hij op die weg daarheen? Hoe komt hij aan vertrouwen op die Christus? Hoe komt hij aan geloof? Hoe komt hij aan het gebroken hart? Dat hij daar voor en aan de voet van dat kruis tegenover de Heere mag belijden. Hoe komt hij daaraan dat offer dat alleen Gods heilig oog behagen kan? Hoe komt de mens aan die geestelijke, die waarachtige, die ondervindelijke kennis van zijn eigen zonde en van Gods genade? Als daardoor het werk van de Heilige Geest zicht opgegeven wordt, die geest die komt om te overtuigen. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die geest die verslagen doet zijn in het hart. Die geest die doet uitroepen. Wat moeten we doen om zalig te worden? En als die geest in al de waarheid gaat leiden. Als die geest zo'n arme, zo'n ontdekte zondaar, zo'n schuldig hart, zo'n verontrust geweten gaat brengen. Naar dat evangelie en de belofte van het evangelie. En naar die zaligmaker die in dat evangelie wordt voorgesteld. En als die geest ogen geeft om te zien, geloof geeft om te geloven, daar moet de mens heen. Daarom worden wij ook aan onze zonden herinnerd. Daarom worden wij aan onze jeugdzonden herinnerd. Daarom worden jongens en meisjes aangesproken met hun minachtende blikken. God wil je bij de Heere Jezus hebben. Als een verbroken mens, ook als een verbroken jong mens. God wil lasteraars en achterklappers niet in hun zonde laten voortgaan, maar hij roept ze tot stilstand. Hij roept ze tot bekering. Hij roept ze tot breken met de zonde en tot een vluchten tot die aangebrachte gerechtigheid in de Heer Jezus, die de wetsvolbrenger is geweest. Nou, die weg moeten we leren vragen. En die weg wordt ons vanavond in het woord van God weer gewezen. Breken met de zonde, kun je dat dan? Je kunt het proberen, maar het zit zo diep in je dat je het niet laten kunt zondigen. Je kunt misschien wel wat laten, maar je kunt je hart niet veranderen. En als je geleerd hebt kwaad te doen, of het nou kwaad tegen het negende of kwaad tegen het vijfde gebod is, of kwaad tegen andere geboden, dan kun je, als je geleerd hebt kwaad te doen uit jezelf, onmogelijk het goede doen. Maar God zou ons deze dingen niet vertellen en niet zeggen, gemeente, als hij niet in zijn woord ook zou openbaren dat bij hem raad is. En dat bij hem macht is. En dat bij hem kracht is. En dat bij hem sterkte is. En dat bij hem genade is. En dat bij hem alles te verkrijgen is. Opdat dat boze, overspelige, ongehoorzame, dwarse, zondige en verdorven hart gereinigd zou worden. Opdat die kromme weg recht gemaakt zou worden. Opdat het granieten hart verbroken zou worden. Het is allemaal bij de barmhartige God te verkrijgen. En één wenk van zijn alvermogen. En je bent geveld. En je bent een smekeling aan de troon van zijn genade. Hooggeve God, dat de scherpe prediking van de wet, van deze geboden van vanavond, ons daar mag brengen. Om te roepen, Heere, wees mij genadig. Ik heb met mijn ogen en met mijn woorden mijn vader ongehoorzaamheid bewezen. Heere, breek mijn hart en win me voor uw dienst toch genadig in. En geef me toch de gehoorzaamheid aan al uw geboden. Heere, ik moet belijden. Het woord heeft me geraakt in mijn geweten dat ik zelfs met mijn blikken mijn moeder meer dan eens geminacht heb. O God, vergeef het me en geef mij gehoorzaamheid en bekering en geloof in de Heere Jezus Christus. Heere, ik moet het belijden dat mijn tong zo rap geweest is menigmaal om kwaad te spreken van mijn naast. En ik heb zijn eer en goede naam niet voorgestaan en bevorderd waar ik maar kon en mocht. Maar ik heb mezelf verheven boven een ander, alsof ik zelf zonder zonde was. O God, alle boosheid woont in mijn hart. Vergeef het om het bloed van Christus. Was reinig mijn gemoed, ook van mijn verborgen zonde. Die weg gaat. Dit is de weg, zegt de Heer. Wandelt in dezelfde. Amen. We zingen uit de berijming van de 10 geboden, het 6e en het 7e vers. Laten wij samen danken. Heere, we hebben gehoord wat Gij ons te zeggen hebt. In dat 9e en in het 5e gebod van uw wet. En verder zijn we niet gekomen, Heere, maar dat was al genoeg om ons te ontdekken aan zonde en ongerechtigheid. Dat was al genoeg om ons onder het oordeel te besluiten en we moeten het onderschrijven wat de apostel gezegd heeft. We hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ons leven bewijst het en we hoeven niet eens verder te zien dan de terreinen van deze twee van uw heilige geboden. Achterklap en ongehoorzaamheid. O God, we hebben het gehoord. Hebben we het gehoord? Verstaan we het? Laat de geest die de geest der uitbranding is, zo wordt hij toch genoemd, de geest der ontdekking, laat hij het nu ook ons doen verstaan in het binnenste des harten. Van David lezen we dat zijn hart hem sloeg. En dat is toch een ervaring die wij niet missen kunnen. Dat ons hart ons slaat, omdat de geest ons hart slaat. En dat wij je schuld beseffen. En met verbrokenheid des harten tot u vluchten en zeggen, Heere, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. We hebben het zojuist gezongen in de berijming van de 10 geboden, hoe gij ons de geboden hebt voorgehouden. Maar wat is er van terecht gekomen? Wat betekent het, Heere, als u zegt, gij zult geen vals getuigenis spreken en eert uw vader en uw moeder? Wat betekent het in ons persoonlijk leven? Nu is de wet een tuchtmeester tot Christus. Heere, laat die dat voor ons ook mogen zijn. Dat we vluchten voor het eerst of bij vernieuwing met al het kwaad in ons leven. Tot hem die de wet volbracht heeft. En die de ongerechtigheid der zonde verzoend heeft. Op wie al de ongerechtigheden zijn aangelopen. O, wat een rijk evangelie voor wetsverbrekers. Dat het woord van God ons spreekt. Van het kruis op Golgotha, van de gekruisigde, die ook aan het kruis heeft betuigd. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. En die altijd God en zijn naaste heeft lief gehad, meer dan hij zichzelf lief had. O God, wij bidden van u dat dat heil, dat hij heeft verworven, voor wetsverbrekers ons niet onbekend mag blijven. Maar dat we daarheen mogen vluchten en dat we geen rust meer kennen. Voordat we het weten dat dat ons toegerekend wordt. De gerechtigheid van hem. En dan wij met onze ongerechtigheden toch bedekt. Met het kleed van zijn onschuld. Met het kleed van zijn gerechtigheid. Daar is vrede. In uw mantel ingehuld vind ik bedekking van mijn schuld. Heere, heilig uw woord aan ons hart. En geef dat we de weg van de waarachtige bekering mogen gaan. Denk aan onze jonge mensen. Heere, zij zijn bijzonder aangesproken, toch ook vanavond vanuit uw woord. En ze weten, als ze eerlijk zijn, althans, er zullen er in ons midden zijn die weten. Dat ook met hun blikken en met hun ogen gezondigd is. En met hun woorden. En ze kunnen voor u niet bestaan, o God. Doe ze dat beseffen. En doe ze tot u vluchten. En doe ze anders leven. Door de genade die vernieuwt en overwint. En breek dat harde hart dat ze van nature hebben. En die onwil en die weerbarstigheid. En maak ze gewillig om in uw wegen te gaan. Om God lief te hebben. En hun naasten, met name hun ouders. Heere, vergeef het kwaad, ook van de ouderen, die als ze terugdenken met David moeten bidden, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ook niet aan de zonde van onze jeugdjaren. Want er ligt zoveel, Heere, wat we nooit meer goed kunnen maken. De een zal er misschien meer van moeten beleiden dan de ander. Maar er zijn dingen die wij onherstelbaar verknoeid hebben. Die u alleen nog goed kunt maken en die u alleen nog vergeven kunt. Ook wat ouders soms naar hun kinderen toegedaan hebben. Heere, verzoen al de zonden, ook die van achterklap en van lastering. en van kwaad spreken en van een ander naar beneden halen en van een ander zwart maken en van een ander dingen vertellen die misschien wel waar zijn, maar die niet verteld hoefden te worden. Heere, leer ons toch in oprechtheid u vrezen, in het spoor, het smalle spoor inderdaad van uw geboden gaan, achter de wetsvolbrenger aan, om door het geloof krachten te ontvangen, om het negende en het vijfde en al de geboden Gods te doen, uit dankbaarheid. Heere, schenk het ons, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 34ste psalm en daarvan het 7e vers: houdt dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen kom. 34, het 7e vers. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.